Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan van start met een nieuw boek over Don Bosco, door Teresio Bosco. We lezen eerst het voorwoord. Al heel lang bestond de behoefte aan een nieuwe levensbeschrijving van Don Bosco. Wie met de figuur, de ideeën en het werk van de Turijnse heilige kennis wilde maken, moest zich steeds behelpen met bijna een halve eeuw geleden geschreven werken, die steeds werden herdrukt en in vele talen vertaald. Hieruit blijkt weliswaar dat men zich altijd voor de heilige is blijven interesseren, maar uit dergelijke verouderde geschriften is moeilijk op te maken waarom de figuur van Don Bosco ook nu nog actueel is en een groeiende aantrekkingskracht uitoefent op mensen van onze tijd. Hoe actueel Don Bosco is, wordt ook bewezen door het feit dat zijn werk zich nog steeds uitbreidt en dat hij een blijvende plaats inneemt in de vrome volksverering. Omdat men intussen is afgestapt van de toen gebruikelijke manier om de sociale en politieke geschiedenis te beschrijven van het Italië waarin hij leefde, lag het voor de hand dat men tevens nieuwe studies en onderzoekingen ging opzetten en instellen omtrent de contacten van Don Bosco met vele bekende figuren die toen een belangrijke rol speelden, om daardoor een meer waarheidsgetrouw beeld van de gebeurtenissen te krijgen. Don Teresio Bosco heeft in zijn boek over de actuele betekenis van de heilige en diens boodschap hiermee terdege rekening gehouden, ten einde ons een beter inzicht te geven in de figuur en de denkbeelden van Don Bosco omtrent opvoeding en zielzorg van de jeugd, plaatst hij die in het historisch perspectief van die dagen. Bladzijde na bladzijde wordt de lezer geconfronteerd met de uitzonderlijke eigenschappen van deze grote persoonlijkheid, die nog niets aan waarde hebben ingeboet, omdat zij geheel in de lijn liggen van de postconciliaire vernieuwing, aansluiten bij het veranderde cultuurpatroon van de moderne tijd en een belofte inhouden voor de toekomst. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het soort apostolaat dat de heilige voor zichzelf en zijn geestelijke familie verkozen heeft. In een tijd namelijk waarin nog de kerk nog de maatschappij zich iets aan de jeugd gelegen liet liggen, waarin de grote massa van het gewone volk in maatschappelijke en politieke kwesties vrijwel monddood werd gehouden en waarin door de kerkelijke autoriteiten de leken niet voor vol genoeg werden aanzien om hun onmisbare medewerking te verlenen aan de evangelisatie van het volk Gods, in een dergelijke tijd was het Don Bosco die zijn aandacht helemaal richtte op deze drie categorieën. Vooral in verband met zijn opvoedingssysteem heeft men Don Bosco's christelijke menslievendheid sterk beklemtoond. Met paus Johannes Paulus II kunnen wij stellen dat Don Bosco als priester van Christus begrepen heeft dat het evangelie niet alleen de eeuwige zaligheid van de mens op het oog heeft, maar ook zijn volledige wasdom op aarde, zijn vrijheid, zijn waardigheid, zijn rechten. Door de jeugd tot goede christenen en fatsoenlijke burgers op te voeden, kweekt men mensen die zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en die ook als leken het christendom helpen verbreiden. De auteur heeft zich voor het schrijven van dit boek grondig verdiept in de geschiedenis en de maatschappelijke achtergronden van de 19e eeuw. Zo is zij in staat een overtuigend antwoord te geven op de vragen die bij ons, moderne mensen, rijzen in verband met bepaalde beslissingen op sociaal en politiek gebied van Don Bosco. Die leefde in een periode waarin de geschiedenis van Italië, van Europa en van de gehele wereld op een keerpunt stond. Natuurlijk zijn er bepaalde voorvallen in het leven van Don Bosco geweest die niet met historische en aardse maatstaven te meten zijn en die slechts hun verklaring kunnen vinden in de bovennatuurlijke genadegaven, waarvan hij zelf en zijn tijdgenoten zich terdege bewust waren. Om Don Bosco werkelijk te begrijpen, mag dit element niet uit het oog verloren worden. En even belangrijk is de plaats die Maria Hulp der Christenen in zijn roeping en zijn werk heeft ingenomen. De lezer van dit boek, geschreven in een stijl waarmee wij via de pers, Don Bosco was er een groot voorstander van, en via de andere moderne communicatiemiddelen vertrouwd zijn, wordt geconfronteerd met gebeurtenissen en uitspraken die hem ook nu nog evenzeer zullen aangrijpen en ontroeren, als dit indertijd het geval was met hen die ze als ooggetuigen zelf hebben meegemaakt. Net als moeder Margherita legde Don Bosco zijn jongens in eenvoudige en voor hen begrijpelijke bewoordingen de waarde van het evangelie uit en daardoor voedde hij hen op tot mensen die het toenmalige leven aankonden en werkten aan de toekomst. Dit in een historisch verantwoord kader geplaatste levensverhaal met zijn zeer menselijke voorvallen maakt ons duidelijk waarom zelfs na een eeuw van stormachtige ontwikkelingen de figuur van Don Bosco nog actueel is en ons voorkomt als een mens van onze tijd wiens ideeën een belofte voor de toekomst inhouden. Door Don Giovanni Raineri. Het hoe en waarom van dit boek. In het begin van 1978 vroegen Don Giovanni Raineri, lid van de hoofdraad der Salesianen en de directie van de uitgeverij LDC, mij een leven van Don Bosco te schrijven dat aan de volgende eisen zou moeten voldoen. Het moest wat de vorm betreft populair en prettig leesbaar zijn en wat de inhoud betreft waardig en verantwoord. Zowel Don Giovanni Raineri als de directie van de uitgeverij maakten er zich zorgen over dat de geschriften over Don Bosco in de laatste 15 jaar steeds meer in twee groepen uiteenvielen. Boeken waarin men doorging de aardigste verhaaltjes over het leven van Don Bosco voor jongens en het gewone volk te vertellen, zonder rekening te houden met het algemeen historisch inzicht in zaken de tijd waarin Don Bosco leefde, doch met de speciale historische aspecten van zijn persoonlijkheid. Deze boeken hadden een wijde verspreiding gevonden en hadden ongetwijfeld populariserende waarde, maar zij dreigden de grootheid van Don Bosco's persoonlijkheid tot het niveau van jeugdlectuur en stripverhalen te verlagen. Boeken waarin zeer fundamentele aspecten van Don Bosco en zijn tijd werden beschreven, maar die de werkelijke gebeurtenissen, de verhalen en de dagelijkse feiten als bekend en afgedaan beschouwden. Ze gingen daar alleen op in om bepaalde gebeurtenissen die op dubieuze en fantastische getuigenissen bleek te steunen, van hun aureool te ontdoen. Tussen leuke verhaaltjes en kritisch onderzoek in, liep Don Bosco het gevaar onbekend te blijven of een legendarische figuur van twijfelachtige waarde te worden. Dit boek bewandelt een derde weg. Het verhaalt het leven van Don Bosco, beschouwt niets als oude koek en houdt rekening met alles wat aan het prachtige, avontuurlijke en dramatische leven van de heilige priester uit Valdocco ten grondslag ligt. Dit betekent dat dit boek met de volgende dingen rekening houdt. Met de autografische getuigenissen van Don Bosco, dit betekent met het vele dat hij zelf geschreven heeft en dat in het archief van de Salesianen wordt bewaard, in het bijzonder met het manuscript Memorie del Oratorio di San Francesco di Sales, vrij vertaald de geschiedenis van het patronaat van Franciscus van Sales, dat 180 schriftpagina's beslaat, door Don Bosco in 1873 geschreven en pas in 1946 door Don Seria uitgegeven. Met de enorme hoeveelheid getuigenissen van zijn leerlingen en medewerkers, die grotendeels onder ede zijn afgelegd tijdens het proces van heiligverklaring van Don Bosco. Vele daarvan zijn opgenomen in de 19 delen van de Memorie Biografice, biografische notities, die door Don Lemoine, Don Amadei en Don Seria zijn samengesteld. Met de serieuze Don Bosco-onderzoekingen van de laatste 20 jaar, Stella, Deramo, Weert, Valentini, Millineris enzovoort, waarin de getuigenissen waarop het levensverhaal van Don Bosco steunt, nader worden gepreciseerd, in het juiste kader worden geplaatst, aangevuld, soms van franje worden ontdaan, maar nooit worden afgebroken of van hun waarde beroofd. Met de belangrijke historische werken die ons over de geschiedenis van de menselijke samenleving, de staat en de kerk in de 19e eeuw geschreven zijn. Ik heb het geluk gehad het belangrijkste deel van dit boek te kunnen schrijven in de nabijheid van Don Pietro Stella en Don Eugenio Valentini, die zo goed zijn geweest het manuscript naar gelang het klaar kwam te lezen en te verbeteren. Ik heb met hen enkele wezenlijke aspecten, zoals bijvoorbeeld hoofdstuk 26, kunnen bespreken en waardevolle aanwijzingen van hen gekregen. Het manuscript is daarna gelezen door Don Carlo Fiore, die mij ten aanzien van de definitieve indeling goede raad gegeven heeft. Ik bedank hierbij deze medebroeders hartelijk, maar het is niet mijn bedoeling eventuele onjuistheden of betwistbare opvattingen in hun schoenen te schuiven. Dit boek kan op verschillende en stuk voor stuk gewettigde manieren beoordeeld worden. Mijnerzijds kan ik alleen de verzekering geven dat het mij heel veel werk gegeven heeft en dat ik er mijn uiterste best op heb gedaan. Ik hoop dat dit boek voor iedereen een prettige en waardevolle ontmoeting met Don Bosco zal zijn en dat het voor velen de betekenis zal hebben die het voor mij heeft gehad. Een middel om weer terug te keren naar het heilig land van Valdocco, waarin Don Bosco, Don Rua, Don Cagliero, Domenico Savio, Giuseppe Busetti en anderen geleefd hebben in de tijd waarin de grote ideeën, plannen en successen van het werk der Salesianen in alle eenvoud en armoede onder de ogen van de Madonna zijn gerijpt. Teresio Bosco. We onderbreken nu even voor wat muziek.
Thank you.
eerste hoofdstuk, met 12 jaar het huis uit. Samen met het brood werden die avond in de keuken bittere woorden gekauwd, woorden die pijn doen. Antonio zag Giovanni zitten met het gebruikelijke boek naast zijn bord en hij riep uit: "Dat boek smijt ik in het vuur." Moeder Margherita zocht naar het even gebruikelijke compromis. "Giovanni werkt zoals de anderen. Als hij wil lezen, wat gaat jou dat aan?" "Dat gaat mij aan omdat ik het ben die de zaak hier overeind hou. Ik raak mijn rug op die grond. Ja, ik. En het zint me niet hier een of ander meneertje te onderhouden. Hij zal hier geen gemakkelijk leventje leiden, terwijl wij polenta mogen blijven eten." Giovanni reageerde driftig. Naar woorden hoefde hij nooit te zoeken en hij was er de man niet naar om zijn andere wang aan te bieden. Antonio's hand schoot uit. Giuseppe keek ontsteld toe. Margherita trachtte tussen beiden te komen, maar Giovanni kreeg een pak slaag net als de andere keren en nog erger. Met zijn 12 jaar kon hij niet tegen de 19 van Antonio op. Giovanni ging op bed uithuilen, meer van woede dan van pijn. En niet ver van hem vandaan huilde ook zijn moeder, die de slaap maar niet kon vatten. 'S morgens was Margherita tot een besluit gekomen. Tot Giovanni sprak ze toen de treurigste woorden van haar leven. "Het is beter voor je dat je van huis weggaat. Antonio kan je niet meer luchten of zien. Op een goede dag slaat hij je nog een ongeluk. En waar moet ik dan heen?" Giovanni was doodongelukkig en Margherita ook. Ze somde een paar boerderijen op in de streek van Moriondo en Moncuccio. "Ze kennen mij daar. De een of ander zal je wel werk willen geven, al is het maar voor een tijdje. Later zullen we wel verder zien." Met een bundeltje de mist in. Nog dezelfde dag maakte ze voor hem een pakje klaar met een paar hemden, zijn 2 boeken en een broodje. Het was februari 1826. Er lag sneeuw en ijs op de straat en op de heuvels rondom. Giovanni vertrok de volgende morgen. Moeder Margherita bleef hem in de deur staan nakijken en nawuiven, totdat de mist de kleine verschoppeling aan haar oog ontrokken had. Hij waagde zijn kans bij een van de boerderijen die zijn moeder hem genoemd had. Ze zeiden hem dat er voor een jongen als hij geen werk was. 'S middags was met zijn broodje ook zijn hoop verdwenen. Nu bleef alleen maar boer Moglia over om zijn kans te wagen. "Vraag naar meneer Luigi," had zijn moeder gezegd. Hij bleef staan voor de deur van de deel. Een oude man was bezig die te sluiten. Hij keek hem vragend aan. "Wat wil je, jongen?" "Werk." "Werk, die is goed, ga maar elders zoeken." En hij ging door de zware deur dicht te trekken en te vergrendelen. Giovanni raapte zijn laatste restje moed bijeen. "Maar ik wil meneer Luigi spreken." Hij stapte naar binnen. Op de deel was het gezin Moglia aan het werk om wilgenstokken voor de wijngaard af te schillen. Luigi Moglia, een jonge boer van 28 jaar, keek hem verwonderd aan. "Ik zoek meneer Luigi Moglia." "Dat ben ik." "Mijn moeder stuurt me. Ze heeft gezegd naar u te gaan om stalknecht te worden." "Maar waarom stuurt zij je zo jong van huis? Wie is je moeder?" "Margherita Bosco. Mijn broer Antonio slaat me. Daarom heeft ze gezegd dat ik hier werk als staljongen moest gaan zoeken." "Maar arme jongen, we zitten volop in de winter. En een staljongen nemen we pas aan eind maart. Heb wat geduld en ga terug naar huis." Giovanni voelde zich vernederd en moe. Hij barstte uit in een wanhopige huilbui. Alsjeblieft, neem mij toch aan. U hoeft me geen loon te geven, maar stuur me niet terug naar huis. Kijk, zei hij met de moed der wanhoop, ik ga hier zitten en ik ga niet meer weg. U kunt met mij doen wat u wilt, maar ik ga niet weg. En schreiend begon hij wilgenstokken bijeen te rapen en af te schillen. Dorothea, een gezonde vrouw van 25, werd vertederd bij het zien van de jongen. Neem hem aan, Luigi. Laten we hem een paar dagen de kans geven. En ook Teresa, een meisje van 15, sprong voor hem in de bres. Zij was de jongste zuster van de baas en ze zorgde voor de koeien. Ze zei, ik ben al groot genoeg om met jullie naar het land te gaan. Voor de stal kan die jongen best zorgen. Zo begon Giovanni Bosco in februari 1827 zijn leven als staljongen. De Moglia's waren een gezin in goede doen, maar zij werkten dan ook allemaal van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ze werkten op het land, in de wijngaarden en op de akkers. Ze hadden ook ossen en koeien en ze baden samen. 's Avonds kwam het gezin bij de haard bijeen voor het bidden van de rozenkrans. En 's zondags ging Luigi met vrouw en kroost naar de hoogmis die in Moncuccio door pastoor Francesco Cotino werd opgedragen. Giovanni's werk als staljongen had niets vernederends en was ook niet uitzonderlijk. Eind maart kon je in de boerderijen in de buurt tientallen staljongens als Giovanni vinden. Het was heel normaal voor jongens uit arme gezinnen. Op het feest van Maria Boodschap, 25 maart, trokken de landeigenaars de dorpen in of gingen naar de markten om er jonge werklui voor het seizoen in dienst te nemen. Seizoenarbeiders, 8 maanden van april tot november hard werken en daarvoor kregen ze kost en inwoning plus 15 lire voor kleding. We onderbreken nu even voor wat muziek. Stalknecht Giovanni was echter wel een buitenbeeldje. Hij was uitzonderlijk jong, op 6 maanden na 12 jaar, en vooral hij droeg een droom in zich mee. Een echte droom, 's nachts gehad en met gesloten ogen. Hij heeft hem zelf verteld. Een droom drukt een stempel op zijn toekomst. Toen ik 9 was, had ik een droom die mij mijn hele leven is bijgebleven. In die droom scheen het mij toe dat ik dicht bij huis was, op een nogal grote binnenplaats waar een groot aantal jongens aan het spelen was. Sommigen lachten, velen vloekten, Bij het horen van die vloeken rende ik op hen af en probeerde ze met woorden en klappen tot zwijgen te brengen. Op dat ogenblik verscheen een eerbiedwaardige man, in mooie kleren. Zijn gelaat straalde zo dat ik mijn ogen moest afwenden. Hij riep mij bij mijn naam en zei: "Niet met slaan, maar met zachtmoedigheid en met liefde zul je je vrienden moeten winnen. Begin er dus meteen mee hun duidelijk te maken hoe lelijk de zonde is en hoe kostbaar de deugd." Verward en ontsteld antwoordde ik dat ik een arme, onwetende jongen was. Op dat ogenblik hielden de jongens op met lachen en roepen en gingen alle in een kring rondom de man staan. Ternauwernood beseffend wat ik zei, vroeg ik hem: "Wie bent u dat u mij zulke onmogelijke dingen opdraagt?" "Juist omdat die dingen je onmogelijk lijken, moet je ze mogelijk maken door gehoorzaamheid en door kennis te verwerven." "En hoe zal ik mij die kennis eigen maken?" "Ik zal je een meesteres geven. Onder haar leiding zul je wijs worden." "Maar wie bent u?" "Ik ben de zoon van haar die je moeder je 3 maal per dag heeft leren groeten. En mijn naam vraag die aan mijn moeder." Toen zag ik naast hem een vrouw staan die er koninklijk uitzag. Ze droeg een kleed stralend als de zon. In de war als ik was, wenkte ze mij dichterbij te komen. Vriendelijk nam zij mij bij de hand en zei: "Kijk." En toen zag ik dat al die jongens verdwenen waren. In hun plaats zag ik een massa geitjes, honden, katten, beren en allerlei andere dieren. "Hier ligt je arbeidsterrein, hier zul je moeten werken. Word nederig, flink en sterk. En wat je op dit ogenblik ziet gebeuren met die dieren, zul je voor mijn kinderen doen." Ik keek om mij heen en kijk. In plaats van roofdieren doken zachte lammetjes op, die huppelend rondsprongen en blaten, alsof zij die heer en die dame wilden laten merken hoe blij ze waren. Op dat ogenblik, nog altijd in mijn droom, begon ik te huilen en ik vroeg de dame duidelijk te willen uitleggen wat dit allemaal moest betekenen. Ze legde haar hand op mijn hoofd en zei: "Mettertijd zul je alles begrijpen." Nauwelijks had zij die woorden uitgesproken, of ik werd wakker door een geluid en alles was verdwenen. Ik was verbijsterd. Ik had het gevoel dat mijn handen nog pijn deden van de klappen die ik had uitgedeeld en dat mijn hoofd gloeide van de meppen die ik van die kwajongens gekregen had. 'S morgens vertelde ik mijn droom eerst aan mijn broers, die begonnen te lachen, en daarna aan mijn moeder en mijn grootmoeder. Ieder had zijn eigen uitleg. "Je wordt vast en zeker schaapherder," zei Giuseppe. "Roverhoofdman," grijnsde Antonio. Mijn moeder zei: "Wie weet, word je misschien wel priester." Maar grootmoeder sprak het beslissende woord: "Dromen zijn bedrog." Ik was het met grootmoeder eens, maar toch slaagde ik er niet in die droom ooit uit mijn hoofd te zetten. Alle jaren die volgden zouden door die droom bepaald worden. Moeder Margherita had het begrepen, en Giovanni begreep het ook al gauw, dat die droom hem een weg wees. ...180 bladzijden herinneringen. Bijna niemand herinnert zich nog op zijn 58ste jaar wat hem 5 jaar tevoren is overkomen. Maar bijna iedereen herinnert zich als de dag van gisteren wat hij als 9, 11 of 15-jarige beleefd heeft. Je voelt bijvoorbeeld aan je knieën nog de ruwe schors van de bomen waar je ingeklauterd bent. Het is alsof je pas gisteren de warme vacht van de hond hebt gevoeld, waarmee je om het hardst gerend hebt. Op zijn 58ste jaar schreef Don Bosco op bevel van de paus de geschiedenis van zijn jonge jaren. Met een bijna fotografisch geheugen, veel beelden en weinig redenering, schreef hij 3 dikke schriften vol, 180 bladzijden. Met de data nam hij een loopje. De data van Don Bosco's kinderjaren blijven ook voor de specialisten een moeilijk probleem, omdat de burgerlijke stand in Piemonte, wat geboorte betreft, slechts teruggaat tot 1838 en wat huwelijken en overlijden aangaat tot 1866. Voor de jaren daarvoor blijft men aangewezen op de parochieregisters, die teruggaan tot het jaar 1625. Maar bijzondere gebeurtenissen en herinneringen worden fris en levendig verteld. Op de 11e regel schreef hij: "Ik schrijf voor mijn dierbare zonen Salesianen, maar ik wil niet dat zij aan deze dingen ooit ruchtbaarheid geven, nog voor, nog na mijn dood." En die woorden onderstreepte hij. De Salesianen werden hem 75 jaar later, na lang wikken en wegen, ongehoorzaam. Zodoende kunnen wij nu met behulp van die gedenkschriften tot in de kleinste bijzonderheden de lotgevallen van de boerenjongen Giovanni Bosco volgen. We onderbreken voor wat muziek. tweede hoofdstuk, het kleine en het grote drama. De naam van mijn moeder luidde Margherita Ochena. Ze kwam uit Capriglio en mijn vader heette Francesco. Ze waren boeren die met werken en zuinig zijn eerlijk hun brood verdienden. Giovanni zag het levenslicht op 16 augustus 1815. Zijn moeder noemde hem Giovannin, een in heel Piemonte gebruikelijk verkleinwoordje. Zijn vroegste herinnering is de dood van zijn vader. Francesco Bosco had een huisje met een lapje grond gekocht. Maar om de 5 monden in huis te vullen, moest hij ook bij een buurman die er warmpjes bij zat, gaan werken. Toen hij op een avond in mei, bezweet van zijn werk terugkeerde, beging hij de onvoorzichtigheid de koude kelder van zijn baas binnen te lopen. Enkele uren later kreeg hij hevige koorts, waarschijnlijk een dubbele longontsteking. Binnen 4 dagen was hij dood. Hij was 33 jaar oud. Ik was nog geen 2 jaar, vertelt Don Bosco, toen mijn vader stierf. Ik kan mijzelf zijn gezicht niet meer herinneren. Ik herinner mij alleen de woorden van mijn moeder. Nu heb je geen vader meer, Giovannin. Alle verlieten de sterfkamer, maar ik wilde er blijven. Kom, Giovannin, drong moeder zachtjes aan. Als papa niet komt, ga ik ook niet, antwoordde ik. Kom, kleine, je hebt geen vader meer. En met die woorden droeg de brave vrouw mij snikkend weg. Ik huilde omdat zij huilde. Wat kan een kind op die leeftijd begrijpen? Maar de zin, nu heb je geen vader meer, is mij steeds bijgebleven. Het is het eerste feit in mijn leven dat ik onthouden heb. Een vreselijke tijd. De tweede herinnering van Giovanni is de honger die in dat jaar geleden werd. Becky, het gehucht waar het huis van het gezin Bosco stond, bestond uit een 10 huizen op een hoogte, te midden van een wijd golvend landschap, wijngaarden en bossen. Het behoorde bij het dorp Morialdo, 5 kilometer van de gemeentehoofdplaats Castelnuovo d'Asti. In 1817 werd het heuvelland van Monferrato, Castelnuovo ligt aan de noordrand van die streek, evenals heel Piemonte, getroffen door een zware hongersnood. Veel vorst in de lente, daarna een langdurige droogte. De oogst ging verloren. In het land heerste honger, echte honger, en er werden bedelaars dood in de greppels gevonden, hun mond nog vol gras. In een document uit die tijd staat dat Turijn, de hoofdstad van Piemonte, overstroomd werd door een Bijbelse landverhuizing. Rijen uitgemergelde, haveloze lieden verlieten het platteland. Hele families trokken uit de dalen en van de heuvels naar de stad. Daar sloegen ze hun tenten op bij kerken en voorname huizen en begonnen te bedelen. En uitgerekend in die vreselijke tijd moest Margherita de zorg voor het hele gezin op zich nemen. Dat bestond uit haar schoonmoeder, de bejaarde moeder van Francesco, die de hele dag verlamd in een leunstoel zat. Antonio, 9 jaar, de zoon uit een voorgaand huwelijk van Francesco en haar 2 eigen kinderen, Giuseppe en Giovanni, 4 en 2 jaar oud. Zij was een ongeletterde boerin, maar in die maanden toonde zij haar grootste gave, karaktervastheid. Mijn moeder gaf het hele gezin te eten, zolang er was, vertelt Don Bosco. Daarna gaf ze geld aan een buurman, Bernardo Cavallo, om daarmee op zoek te gaan naar eten. Hij liep allerlei markten af, maar zelfs voor buitensporige prijzen kon hij niets op de kop tikken. Wij, keken reikhalzend uit naar zijn terugkeer en 2 dagen later in de avond dook hij weer op. Toen hij het geld teruggaf met de woorden "niets gevonden", sloeg ons de schrik om het hart. Die dag hadden we geen hap gegeten. Maar mijn moeder raakte niet in paniek en zei: "Toen Francesco op sterven lag, heeft hij me gezegd op God te vertrouwen. Laten wij dus knielen en bidden." Na een kort gebed stond zij op en zei: "Bij noodgevallen horen noodoplossingen." Met hulp van Bernardo Cavallo ging zij in de stal een kalf slachten, braadde er een stuk van en stilde onze honger. Wij waren de uitputting nabij. De volgende dagen liet ze voor een heel hoge prijs graan uit verder gelegen plaatsjes komen. Een kalf slachten betekende enkele tientallen jaren geleden voor plattelanders uit Piemonte een wanhoopsdaad. Want een in de stal vetgemest kalf dat je op de markt kon verkopen, was een geldbelegging waarmee je moeilijke tijden, bijvoorbeeld ziekte, kon doorkomen. Het dier slachten was zoveel als de laatste reserve van het gezin aanspreken. Een gebeurtenis die het aanschijn van de wereld veranderde. Dood, hongersnood, gebrek. Dat waren de eerste herinneringen van een jongen die de vader van veel wezens zou worden en in zijn tehuizen talloze arme jongens te eten zou geven. De kleine tragedie van het gezin Bosco, ergens op een eenzame heuvel, voltrok zich binnen de grote tragedie die Europa en Italië in die laatste decennia trof. 20 jaar voordien, in 1789, was te Parijs de Franse Revolutie uitgebroken, een gebeurtenis die het aanschijn van de wereld veranderde. Wij zullen hier niet verder op ingaan, maar op enkele aspecten van de gebeurtenissen wijzen, omdat die ook op het leven van Giovanni Bosco grote invloed hebben gehad. Heel Europa giste van nieuwigheden en verwachtingen. Ook in Italië weerkaatste de echo van geweldige veranderingen. Na eeuwen van absolute heerschappij, van koning en adel, ontplofte de verstarde maatschappij van Frankrijk. De burgerij en de volksklasse eisten hun rechten op en maakten een einde aan de voorrechten van adel en geestelijkheid. De woorden van vrijheid en gelijkheid werden niet langer gefluisterd, maar van de daken geschreeuwd. De rechten van de mens en de soevereiniteit van het volk werden afgekondigd. De mensen worden vrij en gelijk geboren en ze houden altijd dezelfde rechten. Die rechten zijn vrijheid, bezit, veiligheid en verzet tegen onderdrukking. De bron van iedere soevereiniteit ligt in wezen in het volk. In de inleiding tot de Constitutie van 1791. Om die rechten, en niet meer die van een koninklijke dynastie, te doen gelden, streden de Franse legers tegen de andere naties van Europa. Maar zoals steeds in tijden van radicale veranderingen, gingen ook hier indrukwekkende en rechtvaardige beslissingen gepaard met onrecht en gewelddadigheid. De gegoede burgers die de revolutie leidden, beperkten het stemrecht tot hen die eigendom bezaten. Want zo verklaarden ze: de deelname in de regeringsbeslissingen door het volk, dat weinig ontwikkeling en zelfbeheersing bezit, leidt gemakkelijk tot excessen. De revolutie schafte dus wel alle voorrechten af, maar maakte halt voor het bezit. De burgers kregen vrijheid, maar de armen bleven arm. De Franse boeren bestormden de kastelen van de edelen en staken ze in brand. Terzelfde tijd verhinderden ze in die jaren van erge schaarste elk vervoer van graangewassen. Ze leverden ware veldslagen tegen groepen uitgehongerde mensen op zoek naar eten. De bevolking van Parijs ging zich in opstand en gewelddadigheid te buiten. Koning Lodewijk XVI werd gegrepen, gedwongen de muts van de oproerkraaiers op te zetten en op de gezondheid van het volk te drinken. 20 dagen later werd hij met zijn gezin in de gevangenis geworpen. Van augustus 1792 tot juli 1794 had de alternatieve revolutie de macht in handen. Aan het hoofd van de natie werden de burgers vervangen door volksvertegenwoordigers. Zij trachtten de revolutie van de vrijheid om te buigen tot een revolutie van radicale gelijkheid. Bepaalde gebeurtenissen waren helaas echt rampzalig. In september 1792 drongen gewapende volksbenden de gevangenissen binnen, die volgepropt waren met aristocraten en vermeende samenzweerders, en vermoorde meer dan 1000 mensen. In januari 1793 werd de koning wegens verraad veroordeeld en onthoofd. In datzelfde 1793 begon de periode van de terreur. Alle personen die ervan verdacht werden vijanden van de revolutie te zijn, werden van verraad beschuldigd. In oktober werden er 177 veroordeeld tot de guillotine en in juli van het jaar daarop 1285. De vijanden van de revolutie werden snel en zonder een schijn van proces geliquideerd. Diezelfde tijd kende ook een massale ontkerstening. Verbod van de christelijke eredienst, sluiting van kerken, vernieling van christelijke symbolen, vervolging van priesters, vervanging van de godsverering door de cultus van de rede, met beschamende vertoningen in de Notre-Dame van Parijs. Europa keek ontzet toe. Het gebeuren in Parijs in die maanden leek een uiting van collectieve waanzin. Zelfs de meest vooruitstrevende personen die oprecht met de revolutie gesympathiseerd hadden, namen het niet meer. Wanneer jaren later nog met vrees over de revolutie gepraat werd, dacht men terug aan de Parijse terreur. Onder democratische revolutie verstond men de uitspattingen van losgeslagen gepeupel. We beëindigen hier de lezing uit het boek Don Bosco, bij het hoofdstuk 2, het grote en het kleine drama, bij het onderwerp een gebeurtenis die het aanschijn van de wereld veranderde. Dank u voor het luisteren.